Welkom bij Brand Karma Radio. Brand stories voor ondernemers, van ondernemers. Hi, mijn naam is Alexandra Calmero en ik ben de personal branding strateeg. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd en nieuwsgierig naar het echte verhaal achter een merk en welke persoon erachter schuil gaat. Sinds 2010 help ik dus ook ondernemers met het bouwen van een sterk en een onderscheidend merk. Maar wel vanuit zichzelf. Dat doe ik onder andere met mijn online managementprogramma en de merk ik Toolkit. Ik wens je heel veel plezier met de volgende podcast.
Ik ben een halfbloedje. Mijn vader is Surinaams en mijn moeder Nederlands. Zo begon ik een spreekbeurt op de lagere school. Waarom heet het geen tweebloed? Dacht ik toen al. Een vraag die ik niet in de klas durfde te stellen en zeker niet daarbuiten. Ben jij een mulat? Vroeg men mij af en toe. Ik had geen idee wat dat betekende. Het deed mij aan koffie en chocola denken en ik grijnsde wat verlegen. Toen ik ouder werd, begreep ik dat het woord mulat een aantrekkelijk vooroordeel in zich borg. Het wil namelijk zeggen, per definitie, bloed, mooi en sexy. Zo heb ik mezelf nooit durven noemen. Mulat, ontdekte ik, is een verbastering van het Spaanse mulatto, een afgeleide van het Latijnse woord voor muilezel, mulus, wat letterlijk bastaard betekent. Het drong tot mij door. Er is een tijd geweest dat ik niet mocht bestaan. Het woord doet mij daardoor veel meer aan de slavernij denken dan halfbloed. Dubbelbloed! Niks halfbloed! Reageerde mijn meest zwarte neef fel toen het onderwerp ter sprake kwam. Het moment waarop hij dubbelbloed uitsprak, ik hoorde het woord voor het eerst, voelde het alsof er een warme, zoete pap al mijn organen verwarmde en in één keer de losse stukjes in mijzelf samensmolten. Begreep je? Hij spuugde zijn woorden uit. Dubbel staat voor en de kracht en de schoonheid en de wijsheid van twee culturen. Niks half, dubbel. Denk daaraan hoor.
De gast Echika Voren. Welkom Echika in mijn podcast. En superleuk dat je me hebt uitgenodigd in jouw huis.
Ja, graag gedaan. Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
Ja.
En dit is poging 2, hè?
Poging 2, ja.
En heel leuk dat je hier in mijn huis bent.
Ja, ja. Nou, dat vind ik goed. En ik heb net, noemde je die cologne?
En dat is Florida Watra.
Florida Watra.
En dat is een oude cologne. En dat geeft een hele frisse, sprankelende lucht eigenlijk. En ik doe het vaak even in mijn handen om even je handen te desinfecteren. Mm-hmm. En ook die lucht even echt zo op te nemen. En dat, het verfrist heel erg. Ook als je hoofdpijn hebt, is het heel lekker. Even zo tegen je slapen aan. Florida Watra.
Ja, ik heb het net ook uitgetest. Ik moet zeggen, er gebeurt wel iets met je. Je hebt echt een oppepper. Dus dat is al tip 1 uit de podcast. Ja. Dat kunnen we alvast meenemen. En zou je verder even kunnen vertellen, voor wie je misschien nog niet kent, maar dat wordt steeds moeilijker. Is er best wel veel publiciteit laatst tijd. Wie is Echika en wat doe je?
Nou, dat is wel een hele brede vraag. Wie is Echika? Maar, nou goed.
In het kort dan.
Mijn naam is Echika Voren. Ik denk het belangrijkste nu in mijn huidige leven is dat ik 3 jaar geleden mijn debuut uitkwam.
Is het alweer 3 jaar geleden?
Ja, het is alweer 3 jaar geleden. Niet te geloven. Hè? September 2017. Toen kwam mijn boek Dubbelbloed uit. En een jaar later won Dubbelbloed de Opzij Literatuurprijs. En dat was een enorm belangrijke ontwikkeling. En ook erkenning voor mezelf en waardering voor mezelf. Dat, dat dit boek veel betekent en nog veel meer kan ook betekenen. Dus het was een enorme aanmoediging ook vanuit die prijs. En ik heb toen een bitcoin gewonnen.
Zo, ja. Die kunnen behoorlijk wat opleveren.
Ja, nou, het fluctueert heel erg. Ik mag het van mijn zoon niet verkopen, want volgens hem word ik straks daar heel rijk van. Straks, hoe lang straks is, weten we niet. Maar, nou, afijn, en dat schrijven van het boek, dat heeft heel veel, of na het uitkomen heeft het heel veel teweeg gebracht. Omdat het thema is van, hoe is het om als dubbele, met dubbele cultuur op te groeien? Mm-hmm. Wat maak je daarin mee? Hoe omarm je je, ja, hoe omarm je beide culturen die samen jouw identiteit vormen? En, ja, en waar dan soms ook de knelpunten daarin liggen. Dus dat is iets wat me heel erg bezighoudt. Nou, verder woon ik dus in Amsterdam, hartje Amsterdam, in Centrum Oost. En dit is ook mijn werkplek. Dus ik zit dan graag hier met een beetje zo'n uitzicht op de...
Een beetje naar buiten
kunt turen. Ja, dat je een beetje zo naar buiten kunt turen. Aan de ene kant heb ik de Hoogtelijke Dijk. Aan de voorkant is mijn andere werkkamer. En daar kijk ik uit op een molen. Dus ja. Eigenlijk is dat ook wel weer heel... heel...
Brouwerij-het-Ei, geloof ik, hè? Ja.
Daaronder zit Brouwerij-het-Ei, inderdaad. Ja. Dus... wat kan ik meer vertellen? Ik ben 57 jaar, ik heb een zoon en nog 3 cadeautjeskinderen, bonuskinderen zoals dat heet, 5 kleinkinderen. Dus dat is
in een notendop. En je bent daarnaast ook nog ondernemer of is het iets wat je steeds minder bent?
Nou, ik ben altijd ondernemer, dat al 25 jaar inmiddels. Dat is ook 25 jaar, dit jaar is 25 jaar geworden. Mijn zoon, nee, ik jok. Dat er maar uit. 28 jaar.
28 alweer. Jaar.
Ja, want mijn zoon is 27. En toen ik zwanger was van mijn zoon, ben ik eigenlijk voor het eerst op eigen benen komen te staan. Ja, dat was wel grappig. Ik had een dijk van een baan. En ik zei die baan op, want ik wilde... Mm-hmm. Ik had allemaal ideeën en plannen. En ik ging gewoon mijn goede baan opzeggen.
Oh, spannend. Dus ook
in de... En toen een paar maanden later was ik zwanger. En toen zei iedereen, oh wat erg, nou ben je zwanger. Maar ja, het is het beste wat me ooit zou overkomen.
Wat een rare reactie.
En omdat mensen denken, ja dan ben je je zekerheid kwijt, weet je. Dan ga je voor jezelf beginnen dan. Maar ik denk juist doordat...
Zekerheid moet je zelf maken.
Nou, zekerheid bestaat in mijn ogen echt helemaal niet. Dus,
en niet per se bij een bedrijf met dat je denkt, ik werk hier al zo lang.
Nou, lang of kort, ja. ik geloof daar al lang niet meer in. En ik denk dat juist doordat het die volgorde heeft gehad, hè, dat je dus eigenlijk echt doet wat je wil doen en je niet laat tegenhouden door allerlei angsten die dan in jou leven en die dan dus samen of je omgeving ook nog eens projecteren op jou, hun angsten. Dus stel dat ik nog niet had opgezegd, dan had ik er misschien veel langer over gedaan met een kind op komst om die stap te nemen.
Ja. En wat heeft jou daarbij geholpen om die stap te nemen? Was het echt mindset of iets anders? Of?
Nou, het is echt luisteren naar die stem. Ik heb een paar keer in mijn leven heb ik dat gehad. Dat ik heel helder doorkrijg. Nee, of nu, of stop, of ga door.
Ja, daar durf je ook echt aan toe te geven.
Ja, dat is dan zo helder dat als je daar niet naar luistert. Hè, omdat dus je denkt dat... je daarmee een ongewisse toekomst tegemoet gaat, dan laat je stoppen. Ik heb me vaak ook wel laten stoppen, hoor, maar er zijn een aantal momenten in mijn leven geweest waar dat heel duidelijk was. En ik zie mij nog lopen met mijn toenmalige werkgever, hij gaf me altijd weer opslag. En ik had echt, zeker in die tijd, een grote auto en een gigantische autotelefoon, want die waren namelijk... was een soort bakbeest.
Zo lang geleden, ja.
Zo lang geleden.
Okay.
Ja, nou klink ik echt als een dinosaurus. Leuk voor de jonge luisteraars.
Ja.
Maar het is echt, het was echt zo'n bakbeest. Een soort koffer wat je uit de auto meetilde. Ik had alles wat mijn hartje materieel begeerde. Maar
Geen voldoening.
Nou, het was meer van, ik wil dat doen. Ik heb het idee dat ik mijn...
Was het ook bijna een soort van roeping? Of?
Nee, dat vind ik overdreven. Ja, roeping. Ja, er was wel een roep in mij. Maar met roeping dan denk ik meer aan dat je dan de wereld heel erg gaat verbeteren. Ik zag meer een soort behoefte in de markt van, hey, ik zie dat veel bedrijven... worstelen met hun commerciële acties ten uitvoer brengen. En daar, dat waren mijn eerste stappen als ondernemer. Ik ben eerst begonnen met een telemarketingorganisatie, verkoopondersteuning. Mm-hmm. En daarna pas ben ik de stappen gaan maken naar werving en selectie. En,
talent room, geloof
en, dat, en daar is uiteindelijk, de stappen weer daarna, is talent room uitgekomen. Ja. Ja.
En had je zeg maar, van een soort van roeping, had je dat meer zeg maar, bij het schrijverschap en ook zeg maar, het thema van je boek?
Nee, ook dat boek, worden? Dat is ook echt met zo'n stem gekomen. Mm-hmm. Met echt de opdracht... Ik kreeg een opdracht, wat is je hartewens? En met die opdracht werd ik letterlijk het bos ingestuurd met nog een aantal mensen. Dat was een seminar waar ik aan meedeed. En ja, ik wist helemaal niet wat mijn hartewens was. Ja, ik wist het wel, maar ik wilde het niet toegeven. Want als je eenmaal natuurlijk onderkent wat je echt wil, mm-hmm. en je gaat het dan niet doen, dan ga je elke dag niet fijn opstaan.
Nee.
Maar zolang jij nog jezelf een beetje soort van voor de gek houdt, dan kan jij nog gewoon lekker datgene blijven doen wat je al aan het doen bent. Mm-hmm. Lekker in je comfortzone. Mm-hmm. Maar die hartewens, ik werd echt gedwongen door die vraag om er vooruit te komen. En toen heb ik gezegd in het seminar, oké, ik weet wat ik ga doen en wat ik wil. Ik wil een boek schrijven en ik weet de titel ook al.
Wauw,
ja.
Zo helder was het.
En er zaten nog 20 mensen in het seminar. Die zaten me echt aan te kijken van, wow, wat is dit? Mm-hmm. Nou, ik heb ze de titel verteld, Dubbelbloed. En een paar jaar later...
Wat is een dubbelbloed? Ja, ik weet het wel, maar...
Ja, nee, zeg maar, wat is je vraag?
Wat is een dubbelbloed? Hè, van mensen die, en waar komt het vandaan eigenlijk, die term dubbelbloed?
Nou ja, de term, het is de term die wordt nu steeds meer, die wordt steeds meer geadopteerd. Mm-hmm. En het leuke is natuurlijk ook dat heel vaak werd ik halfbloed genoemd. Ja. Hè, mijn vader is Surinaams, mijn moeder is Nederlands. Dus ja, ik was een van die halfbloedjes. Mm-hmm. Hè, waar veel kinderen zo vanuit de jaren 60 is dat zo'n beetje echt met een grote vlucht begonnen. Hè, toen kwamen natuurlijk steeds meer mensen uit de koloniën.
Ja.
Naar Nederland.
De Antillen.
Ja, ja niet precies. Hè? Ook Indonesië. En daar kwamen natuurlijk, hadden natuurlijk nogal wat. Nederland had lekker bezig. Die was lekker bezig geweest.
ja, dat kun je het ook zeggen.
Dus die had hele bevolkingsgroepen erbij gekregen. Ja. Nou, daar krijg
en
je dus.
En dat mixte met elkaar.
En dat mixte met elkaar. Ja, ja. Ja. Maar die term halfbloed, dat heb ik altijd heel naar gevonden. Ja, het was zo gangbaar, weet je wel. Het is net als kaas. Ja, kaas. Je kan kaas een rotwoord vinden. Maar ja, als het nou eenmaal kaas is. Mm-hmm. Nou, dat was ook met halfbloed. En op een gegeven moment zei een neef van mij, die zei tegen mij. Echt in een soort uitval van halfbloed. Niks halfbloed. Dubbelbloed.
Ja, mooi. Ja. Heel mooi, ja.
Ja.
Ja, ja, dat is voor mij ook wel herkenbaar. Ik ben zelf ook een dubbelbloed. Maar ik moet ook zeggen, ik moet mezelf wel steeds trainen om... Niet halfbloed, dus dan ben je zo gewend dat je zo genoemd wordt. Maar dat oh nee, dubbelbloed. Mm-hmm. En daar zit veel meer kracht in.
En nou, behalve, kijk, dus je zegt iets heel belangrijks. Want ik denk, er zit veel meer kracht in. Maar het is ook het ontkrachten van dat halfbloedwoord.
Ja, ja.
Want dat is natuurlijk ontstaan in de koloniale tijd. Half-breeded. En de moeilijkheid daaromheen was ook, hè, die kinderen waren er in natuurlijk in de koloniale tijd ook al. Mm-hmm. Maar dan was het door veelal toch verkrachtingen van de meester, de slaafgemaakte vrouw. Dat zal nooit echt vaak vrijwillig gebeurd zijn. En je had ook als half bloed een...
Ja, want wat stond het half dan voor half wit of voor half zwart? Dat voel ik me laatst eens af.
Nou, ik denk in ieder geval voor gedegenereerd.
Mm-hmm. Ja, het werd ook wel eens mulat. Dat komt van muilezel.
Ik ben daar inderdaad... ik heb dat woord toen verder uitgezocht. En mulat, dat is ook zo'n woord wat daarvoor gebruikt wordt. En dat is eigenlijk... het betekent eigenlijk bastaard. En als bastaard ben je natuurlijk... Ja, besta je niet. Mm-hmm. Je bestaat eigenlijk niet. Nee. En dat wist ik natuurlijk nooit. Hè? Ik weet niet of jij dat wel hebt geweten. Maar als kind wist ik echt niet dat eigenlijk allemaal achter dat woord hoofd moest.
Ik dacht altijd een compliment, wel eerlijk gezegd.
Oh, wauw.
Ja. Ja. Dat er werd ook gewoon niet zo over gesproken.
Nee.
Nee, dan nee. dacht je van... Of wat je ook laatst ergens aangaf van... of in je blog volgens mij... Er werd ook altijd gezegd, halfbloed zijn, zijn altijd mooie kinderen.
Ja, dat is dus heel
van, erg. Oh ja, ik ben dat ook, ja.
Oh, ja, dat laatste blog. Ja. Dat is ook echt oorverdovende stilte is daar opgekomen. Omdat ik dat echt ter discussie stelde. De termen blank en wit. En het gaat er helemaal niet om dat je iets fouts doet of zegt. Helemaal niet. Maar het gaat mij erom dat je de herkomst weet. En dat het dan in dat opzicht, als je eenmaal weet wat iets betekent, waarom zou je het dan nog gebruiken?
Ja, precies.
En dat is ook met dat woord blank. In mijn boek gebruik ik het door elkaar. Dan kan je ook duidelijk nog zien dat ik daarin ook aan het zoeken ben. Nu in mijn dagelijkse spreektaal gebruik ik het niet meer, dat woord. En net als halfbloed, dat zou je me nooit meer horen zeggen. Maar halfbloed, daar hing inderdaad ook nog een soort zweem omheen van... Oh, dat zijn hele mooie kinderen. Dan kan je denken, dat is toch hartstikke leuk. Maar ik heb nichten, die zijn dus niet halfbloed, hè? Half tussen aanhalingstekens. En ik dacht laatst van, wat, hoe zou dat toch voor hun geweest zijn? Ja. Dat ze altijd dat maar moesten horen. Dat ze dan of ook nog wat nichtjes en zogenaamd zo geweldig mooi. Kregen zij dan ook te horen hoe geweldig knap en mooi ze waren.
Ja, en zo krijg je ook weer verdeeldheid onder elkaar. Want ik heb dat ook wel eens meegemaakt van niet zogenaamde half- of dubbelbloeden. Die gaan dan naar je kijken en verwachten dat jij op ze neerkijkt. Dat heb ik ook wel meegemaakt.
Ja, dus dat klopt. Niet, dat klopt. Ik heb pas nog een app gekregen van iemand die bezig is met een onderzoek. En misschien met een soort van reportage maken. En die kwam met een soort stelling, of die kwam heel stellig met een voorbeeld dat vanuit Amerika dan wel hoor, dat gemixte vrouwen zich verhevener voelen.
Ja, zie je. Ja.
Nou, denk ik. Ik niet in elk geval.
Niet.
Dus ik weet niet wie zegt dat dan. Ik heb het nooit iemand horen zeggen. Ik voel mij boven een ander staan.
Mm-hmm.
En ik weet wel, maatschappelijk gezien, hè, als je kijkt naar Suriname, is het nog steeds zo. Ook al wil men het niet graag zeggen. Maar het is nog steeds zo. Hoe lichter je bent, hoe makkelijker je het hebt.
Ja.
En het ligt er allemaal niet meer zo heel dik bovenop als vroeger. Maar het is nog steeds wel...
Die onbewuste patronen die nog steeds natuurlijk een rol...
het is wel gek als... Ja, onbewust. Ja, ik denk deels. Maar ik denk deels ook uit overtuiging. Dat het gewoon makkelijker is en beter is. En ook in onze maatschappij heb je het nog steeds toch wel makkelijker als je lichter bent dan heel donker.
Ja. Ja, en als je er al van uitgaat, dan ga je ook anders gedragen. En dan krijg je ook sneller dingen voor elkaar. Dus dan... Wordt het alleen maar bevestigd, denk ik.
Ja, zou ook inderdaad kunnen. Kijk, voor mij gaat het er heel erg om... Mijn thema dubbelbloed gaat niet alleen... Of eigenlijk niet over kleur. Het thema dubbelbloed gaat over... weet je, je hebt gewoon twee families. Dat hebben we allemaal. En als je mijn ene familie ziet van mijn moeder... Ja, en je ziet de familie van mijn vader... En dan lijk ik op geen van twee. Tegelijkertijd op alle twee.
Mm-hmm.
Maar als je mij bij de familie van mijn moeder zet, dan zie ik er toch echt anders uit.
Ja.
En als ik bij de familie van mijn vader, hè, aan mijn vaders kant, zie ik er toch echt anders uit.
Mm-hmm.
Het is, dat is een gegeven.
Ja.
En nou wil die wereld eigenlijk steeds dat ik zeg
dat
of het een of het ander ben. En daar, die frictie,
mm-hmm.
en dat veld waar je in moet bewegen, daar schrijf ik over. En daar gaan dan ook mijn blogs over.
Mm-hmm. Dus eigenlijk ook een soort van zoektocht naar je identiteit, die je dan daardoor extra hebt wellicht?
Extra, ik weet niet, extra. Wel heel specifiek, misschien wel, hoe zal ik dat noemen... Het is wel heel specifiek, omdat het over twee zulke totaal verschillende culturen gaat. En ik denk dat in dat opzicht, weet je, voor een Turkse jongen met een Turkse vader en een Nederlandse moeder geldt dat net zo goed. Mm-hmm. Ik was op een school. Ik geef heel graag lezingen op. Of lezingen, interactieve workshops of meetings op scholen. En, ook met docententeams of met het vraagstuk. Ik ben een keer in gesprek geweest met, nou, die kinderen moesten 220 kinderen. Die moesten hun, die hadden vanuit een project gingen ze het boek lezen. En dan gingen ze allerlei opdrachtjes bij bedenken. Mm-hmm. En ze mochten mij interviewen. En, nou, die groep was in twee gesplitst. En toen had ik een interactief gesprek met ze. En een zo'n jongen, die stond op een gegeven moment op en die zei: mevrouw, hoe moet ik dit nou eigenlijk aanpakken? Hier in Nederland ben ik die Marokkaan. Mm. Maar in Marokko, dan ben ik die Hollander.
Ja. Ja.
En precies dat ding, en hij heeft dan nog twee Marokkaanse ouders, maar in feite schuurt dat voor die jongen ook.
Ja.
Want voor mij is het ook, het hangt er een beetje van af waar ik me beweeg. Of dat nou in Amsterdam is, of buiten Amsterdam, of in familiekring, of op een seminar met alleen maar witte mensen. Ja, dan heb ik daar weer een soort andere positie als dat ik op een familiefeestje kom van mijn Surinaamse familie, bijvoorbeeld. Ja, dan ben je toch. Ik hoor erbij, hoor, zeker inmiddels. Ja, ik ben natuurlijk nu ouder. Het is echt weer, toch wel weer veranderd. Maar je ziet gewoon dat je... Ik moet wel steeds een soort moeite doen om het bij mij, naar mij toe te trekken.
Ja,
of
ik. Ja.
Vanuit de andere kant me in te voegen. Mm-hmm. En ik heb het idee, als ik nu dat zo weer zo vertel aan jou, dat die moeite heel erg bij mij vandaan moet komen.
Ja. Om erbij te mogen horen.
Nou,
ja.
om gewoon erbij verbinding te voelen. Mm-hmm. Het gaat om die verbinding.
Ja. Ja, misschien omdat je, weet ik niet hoor, maar onbewust je ook een soort toch van buitenplaats. Omdat je daar misschien meer beschouwend naar kijkt. Ook van, heb ik nou iets van die of van die? Of,
nou ja, ik vind het heel lastig. Nou ja, Alexandra, ik vind het lastig, want zo gaat het eigenlijk niet. Ik ben heus niet op een feestje dat ik dat soort vragen in mezelf stel. Het zijn processen, het is een soort gedrag wat je hebt aangeleerd om je ankertje uit te gooien en dat ding een beetje naar je toe te trekken of er naartoe te bewegen. Waar als je, laat ik zeggen, er hetzelfde uitziet, zal ik maar zeggen. Ja. Dan gaat dat vanzelf.
Ja, dat is een soort van natuurlijke logica. Of,
En ik merk het altijd als anderen een soort een opmerking maken. Want ik ben er vaak helemaal niet mee bezig. Mm-hmm. Totdat iemand zegt, wat kan iemand zeggen? Dat zit hem in zoveel kleine dingetjes.
Ja, je denkt, ja.
Ik heb pom gemaakt. Wie heeft je geleerd? Vraag mijn nicht.
Denk, is het niet goed genoeg?
Ik moet daar weer om lachen. En ik denk, dat kan ik weer gebruiken in mijn volgende boek. Wie heeft je geleerd?
Ja.
Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat ik pom maak.
Ja, en dus, misschien zou ze het ook aan iemand anders hebben gevraagd met een andere kleur van, wie heeft je dat geleerd? Maar omdat,
Nee. Nee, kijk, het is dus, zij verwacht niet van mij dat ik pom kan maken. Want ik ben natuurlijk toch heel Nederlands opgegroeid. Dat gaat er niet om hoe mijn kleur is. Nee, ik ben opgegroeid bij mijn Nederlandse moeder. Wie heeft je geleerd? Hallo, ik heb toch ook een Surinaamse vader?
Ja, maar het doet iets met jou. De vraag is gewoon, dat vraagt ze zich af, maar het doet iets met jou. Niet?
Nee, daar vergis je in.
Dat zou ik wel hebben.
Nee. Ik zeg ook niet dat het kwaadwillig is, of zo, helemaal niet. Maar er zit dat vooroordeel zit erin. Wie heeft je geleerd? Hè? Als zij pom maakt, gaat niemand aan haar vragen wie heeft je geleerd.
Nee, dat is zo.
Maar als ik het maak, dan is het ook als ik het laat proeven zo, kan jij pom maken. Zo, deze pom is echt goed.
Ja, grappig.
Snap je?
Ja, dus je krijgt altijd wel prikkels en signalen waar je er toch weer door bewust van wordt. En ook wel weer heel mooi is dat je dat in beide werelden.
Ja, het geeft je elke keer weer, brengt het je weer bij van, natuurlijk.
Ja.
tuurlijk.
Ja, is want voor jezelf is het normaal of is het gewoon?
Ja.
En dan zeker natuurlijk ook met kinderen en adolescenten van... Je bent al zo bezig met van wie ben ik eigenlijk, gewoon je identiteit, je karakter. En dan komt dit er nog eens bovenop.
Ja, maar wat ik belangrijk vind om te zeggen, is ervan uitgaan dat die ander het niet zo bedoelt of anders bedoelt. Ik denk dat we daar een beetje van af moeten.
Ja.
Ik vind dus echt dat in deze tijd waarin er zoveel gebeurt, dat het belangrijk is om te weten wat je zegt. En om te, af en toe eens even te reflecteren op jezelf. Van, oh, waarom zei ik dat eigenlijk? Of het grappig. Waarom
denk... Heb je daar een voorbeeld van? Ik snap
ik vind dat van die pomp vind ik dus een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Dat ik vind het leuk om daar nog eens een keer met mijn nicht op terug te komen. Van hoe heb je dat in de gaten? Of hoe zit dat eigenlijk? Of ik bedoel, het zijn allemaal niet... wereldschokkende dingen, maar het zijn allemaal die hele kleine vooroordelen, aannames, die er wel toe doen.
Ja, of die mensen kunnen raken. Of,
En ik denk dat we dus heel erg alert moeten zijn juist daarop en het niet wegwuiven.
Mm-hmm. Of een grapje voor maken.
Of zeggen, ja, dat zit in jou. Ja, het zit ook in mij. Maar er gebeurt ook iets van buiten naar mij toe. En dus niet juist niet om in een soort verwijt of boosheid. Of juist helemaal niet. Maar het gaat meer om een soort alertheid. En niet zo gemakkelijk van... en dat zijn gewoon ook hele grappige situaties.
Ja.
Maar grappig of niet grappig, het geeft elke keer weer even een soort tjoek tjoek verschil aan. Wat? Mm-hmm. Wat? Nee, jij staat daar.
Ja, het ziet toch wat identiteit ergens bij.
Ik weet niet of je toevallig pas dat programma hebt gezien, Make Holland Great Again. Ik vond het zo geweldig, ik zag het voor het eerst.
Nee, ik heb het niet gezien.
Nou, dan deed hij een soort zo'n programma waarbij ze allerlei thema's aanraken. En nu gingen ze het dan over racisme hebben.
Mm-hmm.
Nou, vond ik best wel moedig dat hij dat deed. Heel gemengde club mensen. En dan gingen ze een soort spel doen, vragen stellen. En als je dan als antwoord moest je dan bijvoorbeeld een paar stappen naar voren of een paar stappen naar achter doen. Uiteindelijk zag je dat de mensen van kleur... Die stonden allemaal achteraan. En de witte mensen stonden allemaal vooraan.
Mm-hmm.
Door de antwoorden die ze hebben moeten geven op de vragen die er gesteld waren.
Wat voor vragen gesteld
waren? Ja, over ervaringen die ze hadden meegemaakt.
Mm-hmm.
Of ze wel eens hadden meegemaakt dat ze ergens waren geweigerd.
Oh.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Ik geloof dat ze iets van 9 of 10 stellingen hebben. Het is interessant om terug te kijken. Maar dus, toen dacht ik ook, hoe belangrijk is het niet om juist dit aan de orde te stellen.
Ja, ja heel erg. En dat vind ik ook zo mooi van die Black Lives Matter movement. Dat het alleen maar gaat van wat jij aangeeft. Van luisteren van wat we hebben meegemaakt. Dat is gewoon vervelend. En laten we iets positiever maken in plaats alleen zeggen, ik heb geen kans of zo. Daar gaat het helemaal niet om.
Nou, ik denk dat Black Lives Matter gaat er vooral om niet om iets vooruit of boven of onder te plaatsen.
Nee.
Maar het gaat heel erg om de aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid. En dat er nou eenmaal, of je het nou leuk vindt of niet, heel duidelijk zichtbaar is, dat die gelijkwaardigheid ver te zoeken is.
Mm-hmm.
En dat zie je op allerlei... alleen, het is niet altijd heel zichtbaar. Je moet er wel... oog voor hebben. Maar...
In Nederland is het ook een beetje dubbel. Want dan in discussies, in programma's wordt het vaak afgedaan. Van niet zo zeuren. Iedereen kan hier naar dezelfde studies en dingen. Dan wordt het een beetje weggehouden. Terwijl er ook nog pijn achter zit. En een struggle.
Ja.
En dat daar nu ook eens eindelijk naar geluid of gewoon benoemd wordt. En dat je ook ziet heel veel mensen hier last van hebben.
Ja. Ja, maar je zult steeds heel concreet moeten maken waar de last zit.
Mm-hmm.
Kijk, als jij gewoon goede cijfers hebt, maar je krijgt als advies VMBO.
Ja, gebeurt is best wel vaak gebeurd.
Ik weet of je dat is een geweldig boek van Murat Isik, Wees Onzichtbaar. Zo'n mooi boek. Het heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen vorig jaar.
Mm-hmm.
En... hele intelligente jongen die met een zeer problematische vader die opgroeit in de Bijlmermeer. En die gelukkig toch terechtkomt op de school waar hij terecht hoort te komen. Ondanks een tegenstrijdig advies. Mm-hmm. En hij zei, nou, ik ga studeren in het buitenland. En ja. Deze jongen is geboren in de 80e jaren. Dus dit is allemaal helemaal niet van heel lang geleden. Nee. Dit is gewoon dus van nu.
Ja.
En dat is iets, wat het heden ten dagen, wat er ook vandaag nog gebeurt. Dus er is een soort beeld.
Ja. Want al ben je professor, je zult nog steeds dit soort dingen dan opmerkingen krijgen, helaas.
Ja, opmerkingen of hoe er naar je gekeken wordt, zeg maar. Kijk, ik heb zelf altijd gedaan wat ik wilde.
Mm-hmm.
Ik heb me nooit tegen laten houden. Ik heb me achteraf wel eens afgevraagd waarom ik op bepaalde momenten, dat eigenlijk alles de goede kant op stond, toch niet het succes kon binnenhalen. Het goud kon binnenhalen wat er eigenlijk voor het oprapen lag. Ja, ik denk, ik kan het alleen maar bij mezelf neerleggen. Maar ik, achteraf, met het bewustzijn wat ik nu heb en met de discussies die er zijn ook de afgelopen jaren en bepaalde situaties die ik nu aan het evalueren ben, denk ik, ja, in hoeverre had ik nou echt als vrouw en als kleurling de kans om echt steeds maar in die directiekamers echt aan te zitten om beslissingen te nemen op HR-beleid, ik noem maar iets. Ik weet niet, ik zal niet zeggen dat ik die kans niet heb gehad. Ik weet het niet zeker, maar het zijn wel vragen die,
ik snap wat je bedoelt.
Die ik heb.
Ja.
Zeker gezien het feit wat ik allemaal wel al, dit klinkt heel vaag voor mensen, maar laat ik zeggen, ik had best al heel veel bereikt. Maar het bleef steeds ergens een soort hangen. Of dat nou, je hoort ook wel eens van dat glazen plafond zo.
Dat bedoel je niet volgens mij.
Nou ja, maar misschien is het wel eenzelfde soort werking hoor, Alexander. Ik weet het niet. Ik weet dat dus niet. Nee. Ik weet alleen nu dat ik gewoon heel graag wil dat de jonge mensen van nu wel de kansen krijgen.
En nemen ook.
Om wie ze zijn. Ja, maar ook krijgen. Mm-hmm.
Ja, krijgen.
Want waarom moet je als iemand met een andere etnische achtergrond altijd zoveel knokken, terwijl het zeg maar voor de, om het nog maar even zo te noemen, de autochtonen, je witte vriendjes en vriendinnetjes, het vanzelfsprekend is.
Mm-hmm.
Dat irriteert me echt mateloos.
Ja.
Dat is echt gewoon zo.
Ja.
Dan denk ik, waarom? Waarom zou dat nog zo moeten zijn? Ik vind dat niet meer zo moet zijn. En daar doe ik het eigenlijk voor.
Ja, ik vind het wel heel erg mooi eigenlijk. Je hebt heel veel gedeeld. Dus laat het gewoon positief afsluiten. En gewoon naar de toekomst toe geen onderscheid maken. En iedereen gewoon lekker zichzelf zijn merk ik laten zijn.
Nou ja, dat vind ik wel inderdaad een mooie afsluiter van. Jij bent daar natuurlijk specialist in. In hoe zorg je dat echt het mooiste van jou naar voren komt in je ondernemerschap. En ik denk dat als je dat je vanuit je essentie moet kunnen leven.
Ja.
En je essentie, dat gaat natuurlijk niet over hoe je eruit ziet. Alleen de culturen waar jij mee te maken hebt, waar je mee bent groot geworden, Dat zijn allemaal elementen die je meeneemt en die gewoon van belang zijn. En dus niet van, ach, we zien het allemaal niet en het maakt allemaal niet uit, we zijn allemaal gelijk. Nee, ik geloof eigenlijk heel erg in een soort ongelijkheid, maar dan wel met evenveel waarde.
Onderscheidende factor, hè?
Ja.
Zoals in de branding.
Snap je? Dus dat is wat ik heel graag steeds ook weer over de bühne brengt. Dus,
dan is de cirkel weer rond.
Dan is de cirkel weer rond.
Dankjewel.
Graag gedaan.